Dus PANL DLO, PANL Delta Lima Oscar. Ja, Amsterdam is natuurlijk aan het voorbereiden voor de grote jaarlijkse Dayton Hamvention. Zo heet het nog steeds, terwijl het al lang niet meer plaatsvindt in Dayton, maar in Xenia, Ohio. Maar toch, op 19, 20 mei is het weer zover. Komen er weer zo'n 30.000 amateurs bij elkaar die vooral komen kijken naar apparatuur, zeggen ze. En ook om elkaar te ontmoeten. Nou, het is maar wat je belangrijker vindt. En dan een hele grote hal waar natuurlijk Amsterdam daarna ook beschikbaar is voor alle mogelijke demonstraties en discussies en presentaties enzovoorts. Mocht er nog iemand mij willen helpen daar met het opzetten van het spel, dan ben je zeer welkom. Maar goed, dat is er een grote bijeenkomst gepland. De QSO Today Virtual Ham Expo, 26 maart. En althans op die datum zal ook bestuurslid van Amsterdam, Alan Johnston, een presentatie geven over de CubeSat Simulator en de mogelijkheden dan om dus te gaan oefenen met het ontvangen van telemetrie van CubeSats en zo. Want daar kan heel veel uitgehaald worden uiteraard, want er zijn zoveel van dat soort satellieten actief. En daar kun je ook eigenlijk altijd telemetrie van ontvangen en daar heel veel van leren en zo. Maar goed, daar wil je dus uitgebreid een verhaal over gaan presenteren. Nou, dan is de IARU weer bezig geweest met het coördineren van frequenties voor weer nieuwe satellieten die eraan zitten te komen. Eentje daarvan is PWSAT 3. Dat is de derde PWSAT van de Universiteit van Warschau. En die gaat weer wat leuke nieuwe dingen doen. Die heeft bijvoorbeeld een warm gasbutaan aandrijving mogelijk. En dan gaan ze die gebruiken om de baan bij te regelen en hoger te houden als dat nodig is. Of juist naar beneden te halen aan het eind van zijn actieve leven. Nou, daarvoor heeft hij uiteraard ook een standregelsysteem nodig. Want anders weet je nooit waar de raketmotor heen staat te blazen. Dus als je echt wil manoeuvreren, moet je natuurlijk wel de satelliet in de goede stand kunnen houden. Dus die standregeling is heel belangrijk. Verder heeft hij daarbij ook nieuwe moderne aardhorizonsensoren. En ook een camera aan boord. En dat gaat natuurlijk extra goed als die camera of als die satelliet goed gestabiliseerd is. Want anders weet je nooit waar die camera heen gericht is. Nou, hij moet ook een eenvoudige packet repeater hebben. En ze kijken nog naar de mogelijkheid om amateurs de gelegenheid te geven om commando's te sturen naar die satelliet. Om zo foto's van die camera naar beneden te laten zenden. Hij gaat dan werken met 2 GFSK, 9600 baud en 19200 op 437170. En hij moet dan, als het goed is, in een zonsynchrone baan komen op 550 kilometer hoogte. Maar ze hebben nog geen lancering georganiseerd op dit moment. Dus wanneer die gelanceerd gaat worden is nog totaal onduidelijk. Nou, dan een Japanse CubeSat, ook één unit, Sakura, die moet een APRS digipeter krijgen en 2 camera's voor het maken van foto's van de zon, van zonnevlakken en zo. En een andere voor aardobservatiefoto's, bijvoorbeeld voor tyfoons en vulkanen en overstroomde gebieden en dat soort dingen. Kunnen ze misschien voor noodsituaties dus inzetten. Nou, en ook moeten daarbij amateurs de mogelijkheid krijgen om die foto's natuurlijk te ontvangen. En daar zou je 1 foto per passage makkelijk moeten kunnen binnenhalen. Hij moet downlinks krijgen op 2 meter en 70 centimeter. 4800 baud AX25 GMSK op 145 825, de bekende APRS-sequentie. En ja, die telemetrie en fotodownlink zit dan op 437375. Hij moet in januari volgend jaar gelanceerd worden naar het ISS. En dan zal hij van daaruit een tijdje daarna gelanceerd gaan worden. AMSAT NA heeft een heel mooi officieel jaarverslag geproduceerd, inclusief het financieel jaarverslag. En dat hebben ze nou eens echt netjes professioneel gedaan, zoals bedrijfsleven dat ook doet. Hè. Dus echt zo'n heel mooi formeel document. Ziet er allemaal heel professioneel uit, want ze willen ook wat professioneler overkomen op de, ja, sponsors en dat soort lui, donors en andere betrokkenen. Dus dan komt het wat meer formeel over enzovoorts. Voor amateurs staat er wat minder interessant in, want het gaat allemaal niet zo diep natuurlijk, technisch gezien. Het is meer een presentatie voor de buitenwereld, zeg maar. Maar goed, je kunt hem dus vinden op internet, op de AMSAT-site. Kun je hem downloaden. Deze hadden we al gezien. Ja, dan hebben we weer een paar satellieten die verbrand zijn in de atmosfeer. En dus zijn de baanparameters verdwenen uit de lijst van TLA's die gepubliceerd worden door AMSAT NA. Het gaat om FMN1, object 43192. Die is op 16 maart verbrand. En ook CAS 10, oftewel Oscar 119. Die is nog niet eens zo oud, hè. Die is een paar maanden geleden gelanceerd. Maar die zat dus erg laag en die is intussen dus helemaal weer verdwenen. Oscar 119, object 54816. Die was op de 15e verdwenen. En die is dus nog tot het laatste moment gevolgd door een heleboel amateurs. ARIS Nieuws, ja, daar zit weer een verbinding aan te komen. Als ik het goed zie, Hawaii. Maar die loopt via een telebridge in België, ON4ISS. Dus kunnen wij die ook meeluisteren. Verbinding zal gemaakt worden door een astronaut die pas net aan boord is. Warren Hoberg, KB3HTZ in het ISS. Gebruikmakend van de call OR4ISS. En dat gaat gebeuren op donderdag de 23e maart. Om 19 uur 22 of 23 zo'n beetje. Dus die kunnen we hier mee luisteren als hij over Europa komt. En er zal ook een live video stream zijn op het ARIS YouTube kanaal. Ja, verder zijn er natuurlijk weer de beperkingen voor de amateurapparatuur. Maar dat is pas later weer aan de orde. Op de 28e als een Soyuz vertrekt. En later in april en mei, als er ruimtewandelingen komen van de Russen, dan gaat het spul dus weer tijdelijk uitgeschakeld worden. Dan hier geen nieuwe dingen voor ons. Ja, wat hele andere soortige nieuwtjes. De Verenigde Arabische Emiraten hebben dus nu een astronaut in het ISS zitten voor een half jaar. En daar zijn ze maar wat trots op. En daarom hebben ze nu ook lokaal wat speciale stations opgezet. Dat is Alpha 60 Alpha Papa, A60 AP, maar daar zijn dan een heleboel versies van. Namelijk met streep 0, streep 1, streep 2 enzovoorts tot en met streep 15. En die zullen dus actief zijn. Ja, waarschijnlijk op HF-banden, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar daar gaan ze heel wat toestanden omheen bouwen. Intussen is die astronaut ook al begonnen met ARIS-verbindingen met Dubai en dat soort omgevingen. Nou, dus die zullen we nog wel meer horen. De NASA die heeft $3,8 miljoen beschikbaar gemaakt voor musea en wetenschappelijke centra en educatieve instituten enzovoort. voor het stimuleren van techniek en wetenschap en dat soort dingen. Ja, daar steken ze altijd heel veel enthousiasme in. En dat hangt ook een beetje tegen ARIS aan natuurlijk, want dat heeft ook dat doel. Hè. Dus ja, dat betekent dat ze dus weer wat meer van dat soort clubs gaan ondersteunen. Goed, dan is er een ontwikkeling natuurlijk aan de gang rond de maan. Het is daar heel druk aan het worden en het wordt nog veel erger. Er zullen tientallen maanmissies worden uitgevoerd in de komende jaren. En ook bemand, hè. Dus eerst bemand om de maan en dan later landen op de maan enzovoorts. En dan moet daar een complete nederzetting gebouwd gaan worden zelfs. Maar goed, al die activiteiten, daar moeten dus een hoop omheen georganiseerd worden. Zoals navigatiemogelijkheden. Kijk, hier bij de aarde hebben we inmiddels dus volop dingen als GPS en Galileo enzovoort. Ook voor satellieten die dat ook volop gebruiken. Maar bij de maan is dat nog even niet zo. En GPS is daar nou niet zo echt bruikbaar. Dus daar moeten ze iets nieuws voor verzinnen. Nou, daar wordt aan gewerkt. Navigatiesatellieten die rond de maan gaan komen. En ook voor communicatie, want er moet ook heel veel gerelayeerd worden in allerlei richtingen. Dus er zijn al verschillende plannen voor constellaties van navigatie en communicatiesatellieten die rond de maan moeten gaan komen. Zowel vanuit Europa, Zuid-Amerika en noem maar op. Dus het wordt ook nog heel druk met satellieten rond de maan en zo. Maar goed, daar hoort ook nog wat bij, een nauwkeurige tijdmeting natuurlijk voor die navigatie. En nou was even langzamerhand de vraag, ja maar welke tijd gaan we nou hanteren op en rond de maan? Ja, hier bij de aarde is dat vrij duidelijk. We hebben hier dus inmiddels afgesproken voor dat soort grote internationale dingen gebruiken we altijd UTC, hè? De gecoördineerde universele tijd. En die is heel goed gedefinieerd, dat is allemaal geen probleem. Maar wat doe je nou met de maan? Want daar is UTC niet zo erg van toepassing. Dus daar zitten ze nou over te denken. Ze zijn er internationaal over bezig met allerlei commissies om dat even met alle partijen te bespreken. En daar een afspraak over te maken. Om dan een tijdsysteem voor de maan te bedenken. Dan moet je daar dus ook een soort nulmeridiaan af gaan spreken. Waar dan de tijd zeg maar begint, hè. Net als hier over de aarde met de nulmeridiaan waar GMT dan aangekoppeld is en dus ook nu UTC. Maar op de maan bestaat dat allemaal nog niet, dus dan moet ook een tijdsysteem worden bedacht. En dat moet dan voor iedereen de referentie worden. Dus die discussie loopt intussen. Ja, dan hadden we een raket die gelanceerd had moeten zijn van Relativity Space, namelijk de Terran 1 raket. Zo'n beetje helemaal 3D geprint. 85% zo'n beetje van de raket bestaat uit 3D geprinte onderdelen. En dat maakt het een stuk simpeler, want de meeste raketten bestaan uit zo'n 100.000 delen. Maar die 3D geprinte raket die heeft maar 1000 onderdelen. Dat scheelt wel even. Maar ja, het is nog niet duidelijk of dat allemaal goed gaat werken. Of dat sterk genoeg is enzo. Dus dat gaan ze nou dan testen met deze eerste vlucht. En verder ook nog andere voortstuwing. Eigenlijk zoiets als aardgas. Nou ja, dat moeten ze allemaal nog bekijken. Maar die lancering is al een paar keer op het laatste moment afgebroken. Omdat er toch problemen waren. Maar nu hebben ze hem weer opnieuw in de planning staan en volgende week moet het dan toch weer opnieuw geprobeerd gaan worden. Dan gaan we naar de andere onderwerp. ESA, NASA. Ja, Oostenrijk. Oostenrijk hebben de instanties bepaald dat de 23 centimeter band flink beperkt moet worden voor amateurs. Andere banden juist niet. Op een heleboel banden krijgen amateurs meer mogelijkheden. Ze mogen ook grotere vermogens gebruiken. En vroeger bijvoorbeeld met 200 watt en nu mag voortaan 1 kilowatt worden gebruikt op HF-banden. Dat soort dingen. En ook VHF, UHF, al die banden. Dat is allemaal wat verbeterd, wat uitgebreid. Maar juist de 23 centimeter band is beperkter geworden. Omdat ze dus bang zijn voor een storing met navigatiesatellieten, zoals met name Galileo, die dus in die 23 centimeter band zit. Dat zat er natuurlijk al lang aan te komen, maar nu wordt er dus officieel amateurs mogen nu nog maar 10 watt vermogen hebben. Het was 200. En repeaters met een bandbreedte van meer dan 16 kHz, die moeten helemaal stoppen voor het eind van volgend jaar. Dus die moeten uit de lucht. Nou, dat is jammer. Ook de hogere banden mogen juist weer meer vermogens worden gebruikt, hogere vermogen. Behalve 10 GHz, maar de andere banden was 100 watt, dat is nu 200 watt. En meer van dat soort beslissingen. Maar je ziet dus alweer overal dat ze bij voorbaat al beginnen 23 centimeter te beperken. Hoewel dat nog niet in de WRC besproken is. Maar dat zit er natuurlijk wel aan te komen dat dat gaat gebeuren. Dan nog even over Ares. We hadden Josh Quesada onlangs dus nog in het ISS. Die is inmiddels teruggekeerd en geland en zo. Maar die heeft nog even laten weten dat hij enorm veel plezier heeft gehad aan zijn amateuractiviteiten in het ISS. Met zijn ARIS-verbindingen, daar heeft hij steeds veel plezier van gehad, zei hij. En dat enthousiasme van zijn publiek, nou, dat vond hij echt aanstekelijk. Dus ja, vanuit de amateurwereld is er ook heel positief op gereageerd. En misschien dat andere astronauten ook die dat soort ideeën gaan krijgen. Cas5a, die maakt dus heel veel foto's ook. Die foto's kun je ook allemaal downloaden. Er is steeds meer software voor beschikbaar en dat werkt best goed. Dan heb je een schip van Duitsland, wat dus regelmatig op en neer vaart vanuit Duitsland naar Antarctica, naar het de speciale onderzoekstation van Duitsland op Antarctica. En dat schip, Polar Stern, is ook actief op de amateurbanden, want er zit een permanent amateurstation aan boord. DP0POL, Maritiem Mobiel. En dat is ook zeer regelmatig actief via Oscar 100. En trouwens ook dat onderzoekstation zelf op Antarctica regelmatig te vinden op Oscar 100. En dat geeft dus altijd wat leuke activiteit en pile-ups en zo. Verder met Oscar 100 gaat het allemaal zo'n gangetje. Andere satellieten. Oscar 109, ja, heel beperkt zoals bekend, hè. Altijd moeilijk om daar nog iets mee te doen. Oscar 7 doet toch af en toe wel iets in mode A, maar meestal iets in mode B, maar ook niet altijd. Hij begint toch zwak te worden, kennelijk. Oscar 91, die werkt meestal goed, geen probleem. Cas 4A, bijna niks meer. Cas 4B doet het nog wel redelijk goed. Oscar 88 regelmatig te gebruiken. En dan Oscar 118, hè, met zijn 2 meter naar 70 centimeter lineair systeem doet het wel. De andere doet niks meer, kennelijk. Dus de 15 meter naar 70 centimeter en 2 meter naar 70 centimeter FM repeaters doet het niet. Dus het begint toch een beetje in te zakken. Nou, jammer. Oscar 29 werkt nog keurig. Nog steeds Oscar 117 op 5800 kilometer hoogte met zijn digitale communicatie, zeer populair. Echt een DX-satelliet. Oscar 86 werkt. ISS, packet op 2 meter zoals gebruikelijk. En intussen is ook de FM-repeater weer hersteld door een van de nieuwe astronauten die naar boven is gestuurd onlangs, en die heeft dus de zaak weer opnieuw geconfigureerd en het werkt weer helemaal. Dus FM repeater weer beschikbaar. Nou, Oscar 97 doet het weer prima, nog steeds. Dilaxa 2 ook. Oscar 100 volledig operationeel. 101 af en toe, maar de laatste dagen weer niet meer. RS 44 en Oscar 50 volledig operationeel. En dan XW2A doet het nog wel, 2C zeer beperkt. Niet echt handig. Nou goed, we hebben dus gezien met het ISS dat daar een nieuwe ruimtevrachtschip, Cargo Dragon van SpaceX, gelanceerd is. Woensdagochtend, 15e was dat, ja. Woensdagochtend onze tijd vertrokken en gelanceerd. En ruim een dag later, dus donderdagmiddag, onze tijd aangekoppeld aan het ISS. Alles vlekkeloos verlopen. En daar zat natuurlijk een heleboel vracht in en aanverwante dingen, maar ook weer een handjevol satellieten. Die dus binnenkort stuk voor stuk eens een keertje gelanceerd gaan worden vanuit de ISS. De Soyuz MS-22 met dat lekke koelsysteem, die gaat dus toch terugkeren naar de aarde, maar wel onbemand. En ja, daar zijn ze nou dus met allerlei spullen in aan het stoppen, die dus dan nou mee kunnen liften. Normaal hebben de Russen die mogelijkheid niet, want de Progressen die verbranden altijd in de atmosfeer. En verder hebben ze weinig mogelijkheden om vracht naar beneden mee te nemen. Hoogstens met een Soyuz mee, maar ja, dan zitten er ook de 3 bemanningsleden in, dan is er niet veel ruimte. Maar nu hebben ze echt de kans om eens wat meer dingen naar beneden te sturen. Dus dat gaan ze gebruiken. Dus die komt landen weer op de normale manier in Kazachstan en zo. Op de 28e vertrekt hij dan om, even kijken, is het dan al zomertijd? Want daar moeten we natuurlijk ook op gaan letten. Ja, dan is het al zo. Dus dat betekent 11 uur 52 op de 28e onze tijd, dan vertrekt hij bij het ISS. En een aantal uren later gaat hij dan landen. Nou, en verder moet misschien al in de laatste weken van deze maand een hoop satellieten worden uitgezet vanuit de ISS. Van verschillende series. Ze hebben er een heleboel aan boord intussen. En die worden in groepjes van 2 of 3, soms ook los, gelanceerd vanuit het ISS. Maar er zijn nog geen echte dagen of tijdstippen bekend op dit moment. Dat wordt altijd pas op het laatste moment duidelijk. Maar reken er maar op, binnenkort weer een hoop kleine satellieten, met name CubeSats, die vanuit het ISS buitengezet gaan worden. Kijk, we hadden de 12e vorige week. Ja, vorige week is dus op de 12e, eigenlijk de 13e onze tijd, een Proton gelanceerd met een grote communicatiesatelliet voor de geostationaire baan. En dat is een ingewikkelde militaire satelliet en zo, maar die wordt ook gebruikt voor communicatie door satellieten in lage banen. Eigenlijk zo'n beetje zoals een TDRS dus, een relais-satelliet, maar ook voor andere dingen. Spionage en noem maar op, door de Russen. Nou, weinig van bekend uiteraard. Dan op de 13e 's morgens een Chinese lancering, Horus 2. Met een satelliet voor ook weer allerlei geheimzinnige dingen, militair en observatie en spionage enzovoort. Maar die is ook eigenlijk mede van Egypte, de mede-eigenaar. Nou ja, allemaal geheimzinnig tegenwoordig in China. De 15e 's morgens dus die Dragon-lancering gehad vanuit de VS. En dan later op de 15e Xi'an 19, een radarsatelliet vanuit China gelanceerd. En op de 16e hadden we dan de lancering van een Electron vanaf Wallops Flight Facility, de tweede keer dat er een Electron daar gelanceerd is, met twee radarsatellieten, Capella 9 en 10. En die dat is helemaal prima verlopen, die lancering. En dan hebben we nog op de 17e een Chinese lancering gehad, 's morgens Gaofen 13. En ja, er zijn daarna nog Starlinks gelanceerd op de 17e. Weer zo'n groep van 52. En weer wat later, alweer een Falcon 9 binnen 24 uur. Met weer twee grote communicatiesatellieten voor de geostationaire baan. Dus het is weer flink druk geweest deze week. Nieuwe lanceringen zitten er weer aan te komen. Weer een Electron-lancering, maar dan vanuit Nieuw-Zeeland weer. Op de 22e te verwachten, komende woensdag. Om 9.45 uur onze tijd, 's morgens. Dus ja, die kunnen we misschien eens meekijken. En dan weer de poging van die Terran 1 3D geprinte raket op donderdag de 23e, maar dan om 3 uur 's morgens onze tijd. Weer niet zo handig. Maar goed, verder. Weer een militaire lancering, een Cosmos vanaf Plesetsk in Rusland op donderdag de 23e, 8 uur 's morgens. Weer zo'n geheimzinnige satelliet, waarschijnlijk communicatiesatelliet, maar dat is niet helemaal zeker. Dan weer een Starlink-lancering, natuurlijk, op de 24e, vrijdag de 24e, om 16 uur 33. Eindelijk is een lancering overdag. Starlinks, ja, ze blijven maar komen. Er is dus pas een grote groep van die versie 2 minis gelanceerd, maar er is iets vreemds mee aan de hand. Die zijn allemaal ineens naar beneden aan het komen. Lijken bewust allemaal naar beneden gestuurd te worden. Dus het lijkt erop dat die dingen allemaal kapot zijn of zo. Misschien moeten ze alweer snel afgevoerd worden, want ze kunnen er niks mee, lijkt het. Maar er is niks officieel bekend. Heel geheimzinnig. Nou, dan de 26e, volgende week zondag om 5:30 uur, weer een rode zwerm OneWeb internetsatellieten die gelanceerd gaan worden, maar dan vanuit India deze keer met GSLV-raket. Nou, en zo komen er nog veel meer lanceringen later. Dat zien we dan later wel, want dat is nou niet meer zo van belang. Even kijken, dan hebben we Starlinks, dit en dat, oké. Okay. Dan is er nog een leuk verhaal. De Russen die zijn al een tijdje bezig met spionageacties met satellieten, waarbij ze ook Amerikaanse spionagesatellieten aan het schaduwen zijn. Nou, er is er eentje, Cosmos 2558, die is daar heel duidelijk mee bezig. Die is vorig jaar in augustus, 1 augustus gelanceerd. En toen werd hij meteen precies in het baanvlak van een Amerikaanse satelliet gelanceerd. En dat was een grote, dure spionagesatelliet, USA 326. Nou, toen is hij daar enkele tientallen kilometers onder gaan zitten. Precies in hetzelfde baanvlak. En ja, die Cosmos die heeft dus al die tijd, tot vorige week zo'n beetje, is hij bezig geweest zijn baan keurig op dezelfde hoogte te houden. Dus 2-3 keer per maand voerde hij een manoeuvre uit om zijn hoogte weer bij te trekken, dat hij dus niet te ver ging zakken. En zo hield hij zijn baan steeds in dezelfde omgeving. En ook zorgde hij dat het baanvlak steeds mooi gesynchroniseerd bleef met die Amerikaanse satelliet. Maar ineens is hij in de afgelopen week flink aan het klimmen geslagen. En in een paar stappen is hij dus nu enkele tientallen kilometers hoger gaan zitten. En is hij dus veel dichter bij die Amerikaanse satelliet gekomen. Nou, dat maakt het even heel spannend natuurlijk. Maar wat gaat er nu verder gebeuren? Niemand weet het. Op dit moment zit die Cosmos in een baan van 459 bij 474 kilometer, terwijl die Amerikaan in een baan van 485 bij 509 zit. Dus dat is maar enkele tientallen kilometers verschil. Ik ben wel zich gaan rekenen of, wat dat betekent en of ze elkaar dan redelijk dichtbij gaan passeren. En dat is inderdaad het geval. Vandaag om 13:10 was er een passage op slechts 34 kilometer afstand. En er zal er weer een zijn op 29 maart om 4:51, nee dat wordt dan 5:51 onze tijd, zomertijd, van iets van 44 kilometer. Maar goed, tegen die tijd zullen de baanparameters wel wat veranderd zijn. En moet het er even opnieuw berekenen. Maar goed, zo krijg je al te zien dat ze inderdaad steeds dichter langs die Amerikaanse satellieten willen gaan vliegen. 34 kilometer is nog niet echt super dichtbij, maar het is natuurlijk wel volgens internationale normen echt een bijna botsing, zeg maar. Want dat soort afstanden, dat doe je niet zomaar voor de flauwekul natuurlijk. Dus het is allemaal weer geheimzinnig. Geen officiële berichten vanuit welk land dan ook. En we volgen het gewoon en we zien wel of er nog verdere ontwikkelingen komen. Elke dag kan het weer veranderen. Nou, zulke dingen zie je dan ook allemaal gebeuren. En verder zal de lente natuurlijk gaan starten. En wel op 20 maart, dus morgen. Morgenavond om 22:24 onze tijd. En het zal tijd worden ook, want het is wel nodig, het is lekker weer.